Dag alle papa's en mama's en iedereen hier in de dienst. Geweldig dat we met elkaar, jong en oud, en van alle leeftijden en van alle kleuren enzovoort, hier aanwezig mogen zijn. Ook de broeders en zusters thuis. Hallo. Doet hij niet, Ayan? Oké, goed. Technische dienst wordt ingeschakeld en we gaan verder. De kerkenraad heeft wat mededelingen voor u. En dat is in eerste instantie dat zuster Margreet Minnema van de Gereformeerde Kerk van Almelo lid is geworden van onze gemeente. Ze woont Monnikenweg 170, wijk Noord 4. Ik weet niet of Margreet aanwezig is. Zien jullie Margreet? Nou, ja. Maar Margreet Minnema niet, maar dat geeft niet. Margreet, we wensen haar in elk geval op een later moment nog welkom in de gemeente. En zeker ook in de wijk, in wijk Noord 4. Deze dienst is ook bevestiging in het ambt van de diaken van broeder Fokko Munneke. Welkom in deze dienst speciaal voor jou. De collecte is bestemd voor de diaconie, voor speciale bestemming de driehoek. Vanmorgen gaat voor in de dienst dominee De Haan en vanmiddag dominee Van der Meer in Tiel. En hopen met elkaar op een gezegende dienst.
Laten we de dienst samen beginnen in de naam van de Heer en daarvoor gaan staan. Wij belijden dat onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Deze Heer groet u, genade voor u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Ons eerste lied, opwekking 488. Trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. We zullen zien dat dat in het leven van David en Jonathan, daar gaat het vanmorgen ook over, dat dat ook het geval was. Trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Opwekking 488.
Thank you.
Samen bidden. Vader in de hemel, gedragen door uw geest, zijn we hierheen gebracht. Dank u wel daarvoor. Dank u dat u ons de mogelijkheid geeft, de kans geeft om hier samen te komen. Dank u wel dat u het weer zondag laat zijn. De eerste dag van een nieuwe week. En een dag van ontmoeting met u en met elkaar. Dank u wel dat we zo altijd weer een nieuwe week mogen beginnen. En dat u verder wilt met ons. En dat mogen we ook hieraan zien. Vader in de hemel, we bidden u, wilt u ons in deze dienst de kracht van uw liefde doen ervaren. Door uw evangelie. Laat uw woord werken. En maak ons ontvankelijk daarvoor. En wilt u zelf door uw eigen woord en geest en door middel van ons de lof op uw naam ook in deze dienst omhoog halen, naar u toe halen, uit onze levens tot eer van uw Vader, Zoon en Geest. Geprezen zij uw naam. Amen. We gaan over tot de bevestiging van broeder Fokko Munneke in het ambt van diaken. En ik lees daarvoor uit het bevestigingsformulier het gedeelte dat betrekking heeft op de diaken. Het begint eerst heel algemeen. Christus, het hoofd van de kerk, regeert aan de rechterhand van zijn Vader. Hij draagt vanuit de hemel zorg voor zijn gemeente op aarde. En de apostel Paulus wijst erop wanneer hij zegt: hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Als de goede herder stelt hij in voortdurende zorg voor zijn kudde herders aan om in zijn naam de schapen te weiden. En dan over de diakenen, over de dienst van de barmhartigheid. De schriften leren ons dat die dienst voortvloeit uit de liefde van Christus. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over velen die in nood waren. In navolging van haar Heer zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek leed. Aan ieder werd uitgedeeld naar behoefte. De Heer roept ook nu op tot het betonen van gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid, om zwakken en hulpbehoevenden volop te laten delen in de vreugde van Gods volk. In de gemeente van Christus mag niemand ongetroost leven onder de druk van ziekte, eenzaamheid of armoede. Met het oog op deze hulpverlening heeft Christus diakenen aan zijn gemeente geschonken. We lezen hoe de apostelen speciale ambtsdragers lieten kiezen toen zij zelf niet meer in staat waren al het werk in de kerk naar behoren te verrichten. Het is de taak van de diakenen ervoor te zorgen dat de hulpverlening in en door de gemeente goed verloopt. Ze horen de gemeenteleden thuis te bezoeken om zich op de hoogte te stellen van de moeite en om de gelovigen aan te sporen tot hulpbetoon. Bovendien moeten ze de gaven inzamelen, beheren en in de naam van Christus uitdelen. Ze horen hen die de liefdegaven van Christus ontvangen met het woord van God te bemoedigen. De Heilige Geest bewerkt de eenheid van de gemeente en laat die aan het heiligavondmaal genieten. En de diakenen dienen zich er met woord en daad voor in te spannen dat deze eenheid zichtbaar wordt in de onderlinge liefde. Zo zullen wij groeien in liefde voor elkaar en voor alle mensen.
Broeder Fokkel, ik mag je vragen om op te staan. Je staat klaar om je ambt op je te nemen. En ik verzoek je voor God en zijn heilige gemeente te antwoorden op de volgende vier vragen. Ben je ervan overtuigd dat God zelf je door middel van zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen? Aanvaard je de schriften van het Oude en Nieuwe Testament als het enige woord van God en de volkomen leer van de verlossing en wijs je alles af wat daarmee in strijd is? Beloof je overeenkomstig deze leer je ambt trouw te bedienen en je daarbij met ontzag voor God in heel je leven te gedragen? En tenslotte, beloof je te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht overeenkomstig de kerkorde als je in leer of leven misdraagt? Broeder Fokkel Munneke, wat is daarop jouw antwoord?
Ja.
Mogen onze almachtige God en Vader je zijn genade geven dat je deze dienst trouw en vruchtbaar zult vervullen. Amen. Broeders diakenen, wees trouw en ijverig bij het inzamelen en beheren van de gaven. En deel die blijmoedig uit aan wie hulp nodig hebben. Bemoedig en help iedereen die in zorgen leeft of eenzaam is. Geef in dit alles aan de gemeente een goed voorbeeld van de onderlinge zorg, waartoe Christus ons allemaal roept. En broeders en zusters, ontvang ook deze broeder, broeder Munneke, als dienaar van God. En zorg dat de diakenen de middelen hebben om hun werk te doen. Wees goede rentmeesters over wat de Heer u toevertrouwt en weet u in de gemeente van Christus geroepen om te dienen. Laat iedereen in de gemeente die in nood verkeert dankbaar de hulp aanvaarden die Christus door de diakenen wil geven. Laten we met elkaar nu staande zingen uit het liedboek, lied 106, vers 2 en vers 3.
Laten we samen danken en bidden en we sluiten ons gebed af met het gezongen Onze Vader. Heere God, Hemelse Vader, we danken u dat u ons ouderlingen en diakenen geschonken hebt, die met uw geest vervuld zijn om uw gemeente op te bouwen. Verleen hun steeds meer de gaven die zij nodig hebben. Wijsheid, vrijmoedigheid, onderscheidingsvermogen en barmhartigheid, zodat ieder zijn ambt vervult zoals u dat vraagt. Schenk hun uw genade, dat ze hun dienst trouw vervullen, zonder zich te laten ophouden door moeite en verdriet of door vervolging van de wereld. En Vader, zegen deze gemeente waarover zij aangesteld zijn. Laat ieder zich aan de goede waarschuwingen van de ouderlingen onderwerpen en hen eren om hun ambt. En geef ons vurige liefde tot elkaar. Maak dat wij de diakenen met blijdschap van het nodige voorzien, zodat diegenen die hulp nodig hebben het aan niets ontbreekt. Wij bidden u of door de dienst ook van broeder Munneke de heiligen toegerust mogen worden voor het werk in uw dienst, zodat het lichaam van Christus opgebouwd wordt. Verhoor ons, barmhartige Vader, door uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. In zijn naam bidden wij u. Bijbellezing gaan we verder in 1 Samuel. In Samuel 17 gaat over David en Goliath, vorige week over gehad. En we pakken het draadje op, bijna aan het eind van hoofdstuk 17. 1 Samuel 17, we beginnen bij vers 55. En we lezen tot en met 18 vers 16. Dus 1 Samuel 17 beginnen bij vers 55. Terwijl Saul toekeek hoe David de Filistijn Goliath tegemoet trad, vroeg hij aan zijn opperbevelhebber Abner: zeg eens, van wie is die jongen een zoon? Zo waar u leeft, koning, antwoordde Abner, ik weet het niet. Zoek dan uit van wie die jongeman een zoon is, droeg de koning hem op. Toen David na zijn overwinning op de Filistijn terugkwam, wachtte Abner hem op en leidde hem naar Saul. Het hoofd van de Filistijn had hij nog in zijn hand. Van wie ben jij een zoon, jongen? Vroeg Saul. En David antwoordde: ik ben de zoon van uw dienaar Isaï uit Bethlehem. Jonathan, die bij dit gesprek aanwezig was, voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken en vatte een innige vriendschap voor hem op. Saul nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. En Jonathan, die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem. Hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. Ook gaf hij hem zijn uitrusting, tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem. Alle veldtochten die David in opdracht van Saul ondernam, bracht hij tot een goed einde. Daarom benoemde Saul hem tot legeraanvoerder, met instemming van de soldaten en ook van de hovelingen. Bij de intocht van het leger, toen David terugkeerde van zijn overwinning op de Filistijn, liepen in alle steden van Israël de vrouwen zingend en dansend uit om koning Saul feestelijk in te halen met muziek van tamboerijnen en rinkelbellen. Opgetogen zongen ze, Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden. Saul ergerde zich aan dit lied en werd woedend. David geven ze er tienduizenden en mij maar duizenden. Nog even en ze geven hem het koningschap. Vanaf die dag begon Saul David te wantrouwen. De volgende dag werd Saul opnieuw overmand door een kwade geest van God. Hij liep als een razende door het huis met zijn speer in de hand, terwijl David zoals gewoonlijk op de lier tokkelde. Ik spies die jongen aan de wand, riep Saul uit. Hij wierp zijn speer, maar David kon hem tot tweemaal toe ontwijken. Toen begon Saul bang te worden voor David, omdat hij merkte dat de Heer hem verlaten had en David bijstond. Hij wilde David niet meer in zijn buurt hebben en stelde hem aan als bevelhebber over een eenheid van 1000 man. Dus in de hoop dat David wel zou sneuvelen. Aan het hoofd van zijn troepen ondernam David verschillende veldtochten en hij bracht ze alle tot een goed einde, omdat de Heer hem bijstond. Toen Saul zag dat David slaagde in alles wat hij ondernam, werd hij nog banger voor hem. Maar verder droeg iedereen in Israël en Juda David op handen, omdat hij hen steeds opnieuw aanvoerde in hun veldtochten. Tot zover de lezing. We zingen nu uit Psalm 119, vers 24 en 26, en ook in die twee versen zie je eigenlijk twee lijnen, positief, negatief. Hetzelfde als wat je ziet in het gedeelte wat we net gelezen hebben. David, Saul. Jonathan, Saul. Positief, negatief. Psalm 119, vers 24 en 26. preek zingen we opwekking 373. Ik wil jou van harte dienen. En als Christus voor je zijn. Dus met elkaar omgaan. Zoals we door de geest van God tot volgelingen van Jezus Christus worden gemaakt. Juist ook in het afbreken van trots naar jezelf toe, naar anderen toe. En het leven in liefde. En daar gaat de preek vanmorgen over. Vrienden. Vrienden voor het leven. Dat is een uitdrukking die we wel kennen, die aangeeft dat je je hecht met elkaar verbonden voelt. Vriendschap, dat is belangrijk. Dat is belangrijk voor kinderen op school. Ja, als je in de pauze helemaal alleen ergens in een hoekje staat, dan heb je echt een probleem. En trouwens ook in de vakantie, hè, als al je vrienden en vriendinnetjes weg zijn en jij bent gewoon thuis. Ja, nou, dan zitten we vaak je vader en moeder met de handen in het haar. Vriendschap is belangrijk voor jongeren. Aan hun vriendenkring ontlenen ze voor een aantal jaren hun groeiende identiteit. Vrienden lijken dan soms belangrijker dan ouders. Is niet zo hoor. Maar het lijkt wel zo. En ook voor volwassenen en ouderen blijft vriendschap belangrijk. Niet voor niks lees je bijvoorbeeld in Spreuken 27, houd een vriend in ere. Ook die van je vader. Ga niet naar je broer als je problemen hebt. Een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg. Vriendschap is en blijft iets heel kostbaars. Het is bijzonder wat we in dit Bijbelverhaal horen over de vriendschap tussen Jonathan en David. Waarom? Nou, allereerst omdat Jonathan in David makkelijk een vijand kan zien, op zijn minst een concurrent. Want David zou Jonathans vader Saul als koning opvolgen. Daartoe was hij gezalfd. Terwijl Jonathan in feite de kroonprins is. Maar bij Jonathan geen jaloersheid, geen wrok, geen boosheid, maar alleen gevoelens van verbondenheid. De uitdrukking Jonathan voelde zich sterk aangetrokken tot David, dat is een vertaling van de ziel van Jonathan werd verbonden, werd verknocht aan de ziel van David. Twee zielen dus. En we kennen ook de uitdrukking twee zielen, één gedachte. Wat was hun gezamenlijke gedachte dan? Het gaat om de Heer. Want Jonathan raakt niet verknocht aan een goed uitziende jongeman die overwinning na overwinning behaalt om u tegen te zeggen. Jonathan raakt door God van binnenuit verbonden met David. De man naar Gods hart doordrenkt van de geest van de Heer. Er is een zielsverwantschap tussen Jonathan en David vanwege hun passie voor God. Twee zielen, één gedachte. Kijk maar eens naar de treffende overeenkomst tussen wat David zegt als hij de strijd aangaat tegen Goliath en wat Jonathan zegt bij een wapenfeit van hem als hij alleen met zijn wapendrager, met zijn schildknaap op de Filistijnen afgaat. Gaan we even naar hoofdstuk 17, vers 47. Dat gaat over David, voordat hij op Goliath afstapt, 17 vers 47. Dan zal iedereen hier beseffen dat de Heer geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen, want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt. En hij zal jullie aan ons uitleveren. Nou, dat is een geloofsgetuigenis van David. En nou, die van Jonathan, en dan moeten we even wat verder terug. In hoofdstuk 14. Vers 6. Jonathan zei tegen zijn wapendrager: laten we oversteken naar de wachtpost van die onbesnedenen. Misschien is de Heer op onze hand. Hij kan immers evengoed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen. En ook dat is een geloofsgetuigenis. Twee zielen, één gedachte, en die gedachte die gaat, om zo te zeggen, over God. Dat bidt hen samen. Vandaar ook dat geloofsgetuigenis van hen beiden dat bergen verzet. David en Jonathan vertellen hun probleem hoe groot God is. Weet nog van vorige week, zondag. Nou, in een gemeente zou je dan heel veel zielen kunnen hebben en toch één gedachte, gericht op God. En misschien heb je onder je broeders en zusters ook vrienden. Maar misschien kent u het wel, dat je soms met vrienden beter overweg kunt dan met je broeders en zusters. Nou ja, het is anders, laat ik het zo zeggen. Misschien wel omdat vrienden van buiten geen ballast bij zich hebben. Je moet niet met ze optrekken. In de kerk is het eigenlijk wel zo. Dat hoort zo. En met die vrienden van buiten zit je niet in een sfeer van waar een heleboel gedrag bekeken wordt. En je daaraan afgemeten wordt. In zo'n sfeer en omgeving. Toch zou het geheim van een gemeente nou juist moeten zijn, twee zielen of duizend zielen, maar die ene gedachte, de passie voor God en wat hij wil doen, dat is belangrijk. En dat is het ook vast en zeker voor ons. Maar terwijl we dat allemaal wel delen, kunnen we soms ook zo ontzettend vastlopen in en met elkaar. Zou dan die ene gedachte, zou die ene gedachte dan wel sterk genoeg zijn voor ons? Of speelt het veel sterker voor ons dat we moeten voldoen aan van alles en nog wat in elkaars ogen? Paulus, die weet het later zo te zeggen, en dat is best een bijbelwoord waarbij we nog kunnen leren, denk ik. Paulus die zegt in Filippenzen 2, acht in alle bescheidenheid, dat is een belangrijk woord, dat moet u onthouden, acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Nou, een diaconale tekst is dat. Hè? Als je nou hebt over dienstbetoon, hoe dien je? Bescheiden. Acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Als je die geestelijke houding niet hebt, dan ga je op jezelf letten. En ook op anderen vanuit jezelf. Dan gaat er iets spelen van trots. Dat is menselijk. En niet geestelijk. Wat zie je Jonathan hier doen? Hij was de kroonprins. Maar hij stapt opzij omwille van Gods plan met David. Die David die zelf ook tegen Saul zegt op de vraag wie ben jij eigenlijk. In alle bescheidenheid antwoordt: ik ben de zoon van uw dienaar Isaï uit Bethlehem. Want David had ook kunnen zeggen: ik ben David, ik ga jouw plaats innemen, Saul. Want ik ben toevallig wel de gezalfde geworden. Ja, dat weet jij nog niet. Maar dat dringt nog wel tot je door. Ik word koning. in jouw plaats. Had hij ook kunnen zeggen. Maar David blijft hier zijn stappen zetten in de stappen van God. Hij is bescheiden. Want God is groot. Daar gaat het om. Zodra je op jezelf gaat letten en van daaruit op anderen, als er trots mee gaat spelen, dan wordt God klein. Dan is God klein in jouw leven. Maar dat is jammer. En dat ga je ook merken. Want met jezelf en met anderen ga je dan vastlopen. En dat hoeft niet. Als de grootheid van God jouw houding bepaalt, jouw geestelijke houding. En dat maakt je bescheiden. Want God is groot. Dat is Filippenzen 2 ten voeten uit. Wat je hier leest, hè, wat over de houding van Jonathan en ook van David. Dat is Filippenzen 2 ten voeten uit. En ook daar is de reden niet, wat kunnen mensen het soms goed met elkaar vinden. Zoals je dat met vrienden vaak hebt. Maar de reden voor broers en zussen is in Filippenzen 2 het voorbeeld van Christus. Die Gods zoon was, maar daar niet aan vasthield. En een dienstknecht werd. In alle bescheidenheid. Voor mensen. Zo raakt Jonathan door God van binnenuit verbonden met David, de man naar Gods hart. Doordrenkt van de geest van de Heer. Er is zielsverwantschap, geestelijke verwantschap tussen Jonathan en David vanwege hun passie voor God. David en Jonathan die zien allebei hoe Israël onder Saul naar de afgrond toe gaat. En beide klemmen ze zich vast aan wat God van plan is te doen door David. Jonathan die sluit een verbond met David, een vriendschapsverbond. Hij maakt duidelijk dat hij David trouw blijft en dat er niks tussen hen in zal komen. Wat later trouwens ook wel gebleken is. Jonathan die trad steeds weer als beschermer op voor David toen Saul hem wilde doden. En als teken van dat vriendschapsverbond kroont Jonathan David in feite tot koning. Hij doet hem zijn koningsmantel om en geeft hem ook zijn complete gevechtsuitrusting. Hij erkent in David zijn meerdere en doet dat niet met wrok in zijn hart, maar vol passie. Gods werk met de gezalfde, dat maakt hem samen zo belangeloos ten opzichte van elkaar. Belangeloos. Ja? Dus in de kerk is dat heel belangrijk, om belangeloos te zijn. Want het gaat niet om jouw belangen. Het gaat ook niet om onze belangen samen. Het gaat ook niet om de belangen van de vrijgemaakte kerk. Het gaat om de belangen van God. En dat maakt jou belangeloos. Dat kan. Het scheelt een heleboel kramp. Het scheelt een heleboel zorg. Het scheelt een heleboel angst. Want alleen zo kan dat. Als je goed let op Gods werk. God is groot. En wat je dan in Samuel vervolgens ziet, is dat er zich ook een andere verhaallijn gaat aftekenen. Want het gaat niet alleen maar goed dan, hè? Het gaat niet alleen maar goed. Nee hoor. Het gaat ook nu niet alleen maar goed. Nee. Vast niet. Echt niet. Hier ook niet. Maar dat is niet erg. Daar gaat het niet om. Wat zie je hier gebeuren? Rondom David, de gezalfde van God. Gezalfde. Messias. Want dat betekent gezalfde. Rondom David, die gezalfde van God, tekent zich zowel vriendschap als vijandschap af. En je ziet de waarheid van deze spreuk gebeuren Trots bouwt muren. Nederigheid bouwt bruggen. Trots bouwt muren. Nederigheid bouwt bruggen. Saul raakt geërgerd als hij de vrouwen hoort zingen over de duizenden van hem en de tienduizenden van David. Terwijl Jonathan als het ware David tot koning kroont, moppert Saul, zometeen wordt die David nog koning in mijn plaats. Zie je het verschil? En het gaat met je houding van Saul tegenover David van kwaad tot erger. Kijkt u even mee. We hebben niet alles gelezen. Maar we kunnen wel eventjes wat woorden oppikken. Het begint in vers 9 met wantrouwen. Hè? Van die dag begon Saul David te wantrouwen. Vers 12. Bang. Saul wordt bang. Vers 15, Saul wordt nog banger. En dan in vers 17, daar zegt Saul tegen zichzelf: ik hoef hem zelf niet om het leven te brengen. Laten de Filistijnen dat maar doen. Met andere woorden, Saul krijgt moordneigingen. Vers 29, zijn angst voor David nam nog toe. En van toen af was hij Davids aartsvijand. Nou, dieper kun je niet gaan. Het gaat van kwaad tot erger. Dat is trouwens vaak zo. De Bijbel zegt ergens: zorg ervoor dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. Hebreeën 12. En laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Efeze 4. Waarom niet? Omdat kwaad altijd de neiging heeft te ontkiemen, te besmetten, om zich heen te grijpen, van kwaad tot erger. Saul ziet dat David door de Heer wordt gezegend, maar zelf is hij vervreemd geraakt van de Heer en er wordt getergd door een kwade geest van God. Hé, van God? Een kwade geest van God, kan dat? Ja, dat kan blijkbaar, want je leest het hier. Maar wat is er dan aan de hand? Dan moeten we even terug naar hoofdstuk 16. En dan moet je twee versen achter elkaar aanlezen die in onze Bijbels gescheiden zijn door een opschrift. 16 vers 23, nou, vers 13 bedoel ik. 1 Samuel 16 vers 13 en 14. Samuel nam de hoorn met olie en zalfde David te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. Daarna vertrok Samuel weer naar Rama. De geest van de Heer had Saul verlaten. In plaats daarvan stuurde de Heer hem een kwade geest die hem kwelde. Terwijl David doordrenkt raakt met de geest van de Heer, wordt Saul door diezelfde geest verlaten. Niet zomaar. Maar omdat Saul zijn eigen weg zocht. En dan gaat het van kwaad tot erger. Je ziet het hier gebeuren. Gods geest laat Saul los. God laat Saul over aan zichzelf. En wat hij kiest. Wil je kwaad? Dan krijg je kwaad. En dan hier in de vorm van die kwade geest. God beheert dat. Maar reageert ook op wat Saul wil. Wil je kwaad? Dan krijg je kwaad. David, de gezalfde van de Heer, heeft in zijn allernaaste omgeving dus zowel een boezemvriend die voor hem door het vuur gaat, als ook een aartsvijand die hem het vuur na aan de schenen legt. Waar doet je dat aan denken? In David laat God toch iets zien van de koning die komt. Davids zoon en heer. En zo'n Bijbelverhaal als dit wint aan diepgang als je het verbindt met het kernverhaal van de Bijbel. Het verhaal van Jezus, de Christus, de gezalfde, de Messias. Ook rondom Jezus zie je het gebeuren. Mensen die niks liever willen dan vrienden zijn van hem. En mensen die zijn vijanden worden, omdat ze zich ergeren aan Gods genade. Aan de grootheid van God. Ik moet denken aan dat bekende verhaal over de fariseer en de tollenaar uit Lucas 18. Iemand als Saul kun je terugzien in de fariseer. En trots als die is, trots op zichzelf. En dan heb je geen genade nodig. Maar dan moet je het ook allemaal zelf doen. En dat zie je ook gebeuren. Dat zijn de mensen die ontzettend op zichzelf en anderen letten. Wat gebeurt daar? Want wij moeten het doen. Hoeft niet. Iemand als Jonathan zie je terug in de tollenaar. Die zich in bescheidenheid opstelt. Wees mij, arme zondaar, zegt die tollenaar. Wees mij genadig. De naam Jonathan betekent Yahweh, de Heer geeft. En zijn ouders die zullen eraan gedacht hebben bij zijn geboorte. Jonathan zelf denkt eraan bij zijn leven voor de ogen van God. De Heer geeft. En dat is waar hij zijn stappen zet. Hij let goed op wat God geeft. Nu in David. En in bescheidenheid volgt hij dat spoor mee. Voor ons betekent het spoor van Jezus Christus, de gezalfde volgen. Wat geeft God jou? Wat geeft God hier in deze stad, aan deze gemeente? Wat geeft God? Zie je dat? En ga je dan jouw stappen meezetten in Gods stappen? En raak verknocht aan Jezus Christus. Zoveel zielen, één passie, één gedachte. Passie voor God. Net als Jonathan, net als David die in Psalm 63 zingt. Ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel. Uw rechterhand houdt mij vast. Psalm 119, ik ben een vriend van allen die u vrezen. En Davids zoon en heer, wat doet hij? Wat doet Jezus? Jezus biedt je zijn vriendschap aan. Johannes 15. Jullie zijn mijn vrienden, zegt Jezus. Wanneer je doet wat ik zeg. Heerlijk, gewoon doen wat God zegt. Niet wat jij zegt, niet wat hij zegt of zij, wat God zegt. Vrienden zijn jullie wanneer je doet wat ik zeg. Vrienden noem ik jullie. Omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt hebben. Hoe kunnen we dit nu toepassen in ons persoonlijke leven? In ons dagelijkse leven. Drie dingen. Allereerst voor jezelf. Voor je eigen persoonlijke bestaan. Oefen de omgang met de Heer. Wat geeft Hij jou? Zie je zijn plan? In je eigen leven. En zoals God je een plek heeft gegeven hier in deze stad of in deze gemeente. Voeg je daarnaar met bescheidenheid. Dat maakt je ook bescheiden. Daar hoef je geen moeite voor te doen dan. Dat maakt je bescheiden. Als je God volgt. Stappen zet in zijn stappen. Dus dat voor jezelf. Oefen de verborgen omgang met de Heer. Wat geeft Hij jou? Zie je zijn plan. Voeg je daarnaar. In de tweede plaats, van belang voor je relatienetwerk. Zorg dat je vrienden wordt en blijft met vrienden van Jezus. En 3, voor christelijke samenwerking, diaconaal. Veel zielen en maar één passie, waardoor die geestelijke vriendschap hecht wordt. En dat is, die ene passie is, God groot maken. Want God is groot. Amen. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader gehoord heb, aan jullie bekendgemaakt heb. En dat is ook dit, en dat is de samenvatting van de wet. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Het tweede is eraan gelijk, Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Laten we zingen op Psalm 63, vers 2 en vers 3. Samen danken en bidden en met het oog op de voorbeden het volgende. Henk van Biezem is weer thuis gekomen afgelopen week. Sterker nog, hij is ook hier in dit huis. Geweldig dat jullie er zijn, er kunnen zijn. Waar wachten nu op is, is allereerst verder herstel aansterken. En over een week of twee zal er een beenmergpunctie plaats moeten vinden en aan de hand daarvan kan dan worden bepaald wat het effect is geweest van de eerste kuur. Een volgend punt wat ik even wil noemen apart is dat dominee mevrouw Sliggers afgelopen week 12 augustus 40 jaar waren getrouwd. En we willen onze emeritus predikant en zijn vrouw ook graag aan de Heere verder opdragen. Laten we samen danken en bidden. Machtige en onmetelijke God, eeuwige en onveranderlijke Heer, we aanbidden u vanwege uw grenzeloze liefde. We kunnen er niet bij. Het is te groot en te allesomvattend. En u bent het die ons in de ruimte van die liefde van uzelf plaatst. Zoals u die liefde hebt getoond, hebt laten zien, bodemloos hebt laten zien in het leven en het lijden van uw eigen Zoon Jezus Christus, de Gezalfde. Zelf ook God, zelf vol majesteit en heerlijkheid. En hij werd zo bescheiden als een dienstknecht voor ons. En dat kon hij, dat wilde hij vanwege uw grootheid. En dat is een les voor altijd en overal. Dat trots, letten op jezelf en op anderen, dat niet nodig is, niet hoeft. Dat je jezelf daarmee tekort doet en anderen ook. Heere, help ons om de grootheid van u te zoeken, te vinden, te erkennen. En te beseffen dat dat heel ons leven wil vormen. We danken u, Heer Jezus, voor de eindeloze liefde die u gedemonstreerd hebt aan het kruis. En voor het spoor van de liefde dat u door de eeuwen heen door deze wereld getrokken hebt. Voor de barmhartigheid die zoveel mensen omvat, omdat uw hart zo vol ruimte is. We danken u dat u dat spoor van de barmhartigheid ook door deze gemeente heen trekt. En dat we in het licht daarvan vanmorgen broeder Fokko Munneke mochten bevestigen in het ambt van diaken. Een toonbeeld van bescheidenheid, omdat u groot bent. We danken u voor deze ontmoeting met David en Jonathan, waardoor u laat zien wat uw liefde in mensen teweeg brengt. En ook wat afkeer daarvan teweeg brengt, zoals de angst en de wrevel en de haat bij Saul. We bidden u, Heer onze God, leer ons samen op een manier waarbij we beseffen dat we elkaar ook echt nodig hebben, de ruimte van uw liefdevolle vaardig hart te ontdekken, te verkennen en steeds meer te kennen, zodat we met een steeds diepere dankbaarheid gaan zeggen, wat een ruimte, Heer. Wat een liefdevolle ruimte, vol van uw aanwezigheid, vol van geest en waarheid, vol van wijsheid en onvoorwaardelijke barmhartigheid. En laat uw gemeente dat steeds meer mogen weerkaatsen en weerspiegelen. En dat het ook in deze stad verder mag doordringen. Vader in de hemel, we willen u samen danken dat Henk van Biesem in de afgelopen week thuis mocht komen. Wat een verandering na ruime maand in het ziekenhuis, opgesloten in dat kamertje met de behandeling waar hij zo beroerd van geweest is. Heer, we danken u dat zijn krachten weer mochten toenemen en we bidden u om verder herstel. En of u hem wilt beschermen in deze periode dat hij thuis is, wilt u hem op de been houden. En we weten ook, Heer, waarvoor dat is. Voor het vervolg van de onderzoeken en de behandelingen. Maar Heer, wilt u eerst geven dat Henk en Ea samen mogen genieten van thuis zijn, bij elkaar zijn. Niet gehinderd door de medicijnen, hoe dat voelt. Heer in de hemel, geef ze die ruimte. En doe hen samen ook genieten van het verwachten van de baby. Heer, wilt u het kind beschermen. We dragen hen aan u op, we leggen hen in uw handen. Uw almachtige handen, uw liefdevolle handen, uw vaderhanden. Vader in de hemel, we bidden u ook voor broeder Job van den Burg en zijn vrouw Zwanny. Nu Job ruim een week bezig is met zijn tweede kuur, wilt u het zegenen. En wilt u geven dat door middel van die chemokuur er herstel mag zijn. Heren, wij bidden u ook voor zuster Toos Nicolai, die merkt dat haar ziekte toeneemt en haar kracht afneemt. Heren, wilt u met haar en met haar man zijn. Met Aten wilt u Aten en Toos samen omringen en ook hen dragen in deze tijd. Heren, u maakt hen afhankelijk, maar ze mogen afhankelijk zijn van u. En daarom dragen wij hen aan u op. En ook Rolf en Jacqueline Meijering wilt u voor hen zorgen en hen helpen en steunen in dat proces dat voortgaat. Heren, wilt u hen troosten en bemoedigen en ook hun kinderen en kleinkinderen. We bidden u voor zuster Grasdijk en broeder Grasdijk. Wilt u met hen beiden zijn en ook hen omringen in de tijd die anders is dan wie dan ook had gehoopt of gedacht. Ook dit komt uit uw hand naar mensen toe. Maar vooral u hebt het in uw hand. Het overrompelt u niet. Heren, wilt u in dat geloof troost geven en kracht. Vader in de hemel, we willen u danken dat u dominee mevrouw Sliggers 40 jaar in hun huwelijk voor elkaar hebt bewaard. Het was af en toe best spannend, voor zover wij dat konden zien, fysiek, mentaal. Soms was het zwaar. Vader in de hemel, u hebt hen aan elkaar gegeven om in dat leven wat u aan hen geeft elkaar te steunen. En we danken u dat ze dat al 40 jaar mogen zijn, elkaar tot steun. En we bidden u, wilt u hen als het mag nog vele, vele jaren geven in liefde en eensgezindheid, in het volgen van u. En wilt u hen daarin zegenen, samen met hun kinderen en kleinkinderen. En door hen vreugde vinden in elkaar en zo in u. Heren, we willen u ook bidden voor de vakantiekampen van ENR. Wilt u al degenen die daar bezig zijn op dit moment zegenen en geven dat het evangelie gezaaid mag worden. We zien vaak op dat moment niet wat er van komt, maar dat hoeven wij ook niet te zien. Maar wij bidden u wel, geven dat het gezaaid mag worden. En wilt u dan het vrucht laten dragen? Op uw tijd, op uw manier, langs uw weg. En wilt u het zo zegenen? Opdat veel mensen nog uw grootheid mogen gaan zien en gaan ontdekken. Want dat bent u, Vader, Zoon en Geest. Amen. Wij geven onze liefdegaven, die door de diakenen worden ingezameld, beheerd en ook weer waar nodig uitgedeeld. We geven die in de collecte en de collecte is vandaag bestemd voor de driehoek. Zichtbaar, tastbaar wordt u in ons leven. U volmaakt wie volkomen zich geven. Schijn in mij, schijn door mij. Dat is opwekking 334. Ontvang de zegen van de Heer en draag die met u mee en wees uw naaste, uw broers en zussen, uw vrienden, wie dan ook, tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. samen met de band kunt u nu nog een aantal liederen zingen als u wilt.
Thank you. Thank you.